Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Het vernieuwen van Feyenoord gaat door, dromen van de Eredivisie. Hoeveel spelers mag je eigenlijk meenemen van je oude club? Is Alfred Schreuder klaar voor Ajax? Jack Daniels uit de kast, wie volgt? En pakt Van Bronckhorst weer een prijs als trainer? Dit is de AD Voetbal Podcast van 18 mei, vandaag met Johan Inan. Ja, Johan, we moeten zo natuurlijk uitgebreid het nieuws bespreken van Feyenoord en de versterking die ze halen uit Amsterdam. Dat is een keer omgekeerde weg, hè? Wat in het verleden nog wel eens omgekeerd en vorig seizoen omgekeerd gebeurde. Maar eerst het historisch feitje. En dit historisch feitje van 18 mei is wel eentje die ik wel een mooie vond. 18 mei 1997. Ik was namelijk fan van deze man als voetballer. Ik vond het een fantastische voetballer. Maar vandaag op 18 mei 1997 zegt Sir Alex Ferguson... die komt met een verrassende mededeling voor de voetbalwereld. Want op 30-jarige leeftijd gaat Eric Cantona met pensioen. En hij doet dat zonder afscheidswedstrijd. Want 7 dagen daarvoor had Cantona al zijn laatste wedstrijd gespeeld tegen West Ham in de Premier League. Maar hij zei gewoon, c'est fini, ik ben klaar ermee. En het past ook wel een beetje bij Cantona, hè, de voetballer zoals hij was.
Ja, dat mysterieuze, hè, dat hij uit het niets als een slof kon schieten met geweldige doelpunten, met een karatentrap de tribune in. Hele bijzondere voetballer was het. En nu eigenlijk nog steeds, hè, als je alleen de verschijning al ziet met die baard en dan duikt hij ineens in een film op. Een hele markante verschijning.
Ja, en een goede voetballer gewoon ook. Echt gewoon een goede voetballer.
Ja, zeker. Zeker. En als je een compilatie van zijn mooiste doelpunten erbij pakt, dan zie je wel dat een beetje een vleugje, ja, wat we nu bij Zlatan zien. Hè? Een speler die patent had op schitterende doelpunten. Vond ik later trouwens ook van Berbatov, ja. die ook nog bij United speelde. Sommige spelers hebben dat. Die kunnen echt de meest briljante dingen doen. En Cantona was er ook zo in.
En hij bracht natuurlijk...
En het kraagje, hè?
Het kraagje omhoog. En hij bracht natuurlijk ook United weer de titel. Hè? Dat was een beetje ook waar het om ging. Waar hij voor die kwam van Leeds.
Ja, klopt.
King Eric.
Ja, bijzondere speler.
Zeker. Nou, laten we naar het nieuws gaan. Want die Feyenoorders zitten natuurlijk allemaal nu voor de radio gekluisterd aan die oortjes en die podcast. Die willen allemaal weten wat er aan de hand is. De versterking van Feyenoord is eigenlijk begonnen, hè?
Eerste zomeraankoop. Dat gaat Danilo worden, tenminste, als ze tussendoor. Je weet ook niet wanneer Feyenoord bekend gaat maken. Ik kan me zo voorstellen dat ze wachten tot na de Conference League finale. Maar met Danilo zijn ze rond. Danilo van Ajax. Zijn een contract voor 4 jaar overeengekomen. Danilo heeft meerdere gesprekken ook met Arne Slot gehad. Bij Ajax liep zijn contract af. Eind vorig jaar heeft Ajax nog een poging gewaagd om zijn contract te verlengen. En zo ook te zorgen dat ze zich zouden verzekeren van een transfersom. Alleen, die aanbieding heb ik me laten vertellen, die was gewoon heel teleurstellend. Lang niet genoeg om Danilo te laten verlengen. Je moet je ook voorstellen dat Danilo in 2017 in Nederland neerstreek kwam over vanuit Brazilië. Dus die had ook nog niet een heel groot contract. En ja, weet je, als je transfervrij bent, dan heb je de clubs voor het uitkiezen. En het was niet zo dat hij een steunpilaar was bij Ajax. Integendeel, hij zat vooral op de bank. Maar heeft natuurlijk vooral bij Twente een heel goed seizoen gedraaid. Uit mijn hoofd 17 doelpunten gemaakt. En stond er nog steeds heel goed op bij heel veel clubs. Uit binnen- en buitenland. Heeft ze op een rijtje gezet. Is wat gesprekken aangegaan. En daar kwam Feyenoord voor hem als beste uit. Omdat Danilo het gevoel heeft dat het spel wat Feyenoord speelt, dat het hem heel goed ligt. Het is een speler, heeft Ten Hag ook gezegd, is eigenlijk de aanvaller die voor ons het beste is in de box. Hij is ontzettend doelgericht. En als je hem een klein beetje ruimte geeft, dan is hij vaak al trefzeker. Nou ja, weet je, die speelstijl van aan de slot, waarin Feyenoord, dat hebben we dit seizoen gezien, zijn heel dominant, creëren heel veel kansen. Dus wat dat betreft kun je die keuze wel gebruiken. En Danilo had ook zoiets van, weet je, Feyenoord is een eredivisionist. Ik ken deze competitie. Hij zal daar spoedig voor 4 jaar tekenen. Pikante transfer.
Zeker,
dus.
Ja, want het verleden haalt uit dat een spits die van Ajax komt en naar Feyenoord gaat, vaak niet met hele open armen wordt ontvangen in het begin. De andere kant is, Feyenoord heeft een spits nodig natuurlijk, komend seizoen, want Dessers gaat terug.
Ja.
En de kans is natuurlijk groot dat Linssen vertrekt naar het buitenland. Want die gaat een mooi avontuur in het buitenland waarschijnlijk aan.
Ja, dat zit er ook een beetje achter. En ik vind het van beide kanten, zowel van Danilo als van Feyenoord, het sentiment daar gelaten, vind ik het een goede keuze. Danilo is 23 jaar, heeft een neusje voor de goal. Dat is echt een speler. Hij tekent nu ook voor 4 jaar. Als ze die daar aan de praat gaan krijgen en hij weet een doelpuntje of 20, 25 te maken, dan kan het maar zo'n speler worden die ze die kapitaal gaat opleveren. Dus dat begrijp ik wel. En van Danilo heb ik net zelf ook uitgelegd.
Nou, eens kijken hoe dat gaat uitpakken. Dan is Feyenoord nog steeds bezig op die transfermarkt. Ze zijn nog niet klaar. Want ze willen, los van het feit dat ze wat spelers willen verkopen om geld binnen te halen, maximaal 2 gaat het verhaal, willen ze ook Brenet halen. En ze zijn ook niet de enige. Ze hebben concurrentie uit Eindhoven.
Ja, bijzonder. Feyenoord heeft afgelopen zondag, voor de wedstrijd tegen Twente, hebben ze bij het management van Brenet een 3-jarige aanbieding gedaan. Daarvoor al heeft John de Jong een lijntje uitgegooid en gepolst of Brenet ervoor open staat om terug te keren bij PSV. Alleen John de Jong kon en wilde nog niet concreet worden. Dus die had aangegeven van dat in de komende weken dat er meer duidelijkheid zou komen bij PSV. En dat hij op basis daarvan zou besluiten of zij ook daadwerkelijk voor Brenet zullen gaan. Brenet kan ook bij Twente blijven. Dat is wel bijzonder, want hij liet zijn contract ontbinden in de winter bij Hoffenheim. Tekende voor een half jaar bij FC Twente. Volgens mij had dat ook wat langer gekund. Maar dat was een bewuste keuze van even een half jaar schitteren en dan hopen dat er mooiere en nog betere clubs zich melden. En het heeft precies zo uitgepakt. Het was ook wel een risico, hè? Want als je in de voorbije maanden, zeg maar, als je op de bank blijft en je speelt een paar keer, je doet dat niet goed, ja, weet je, dan is de vervolgbestemming, die is dan misschien wel de onderkant van de Eredivisie. Maar Brenet heeft gegokt en dat heeft hij heel goed gedaan. En wat denk ik een heel groot voordeel is van Brenet, en dat speelt ook mee waarom clubs bij hem uitkomen. Als je hem haalt, sla je eigenlijk 2 vliegen in 1 klap, want je hebt een back voor beide posities.
Ja, dat is waar.
En dan kun je bewijzen van, in plaats van 5 backs, kun je er 4 in de selectie hebben, want Brenet kan toch op beide posities uit de voeten.
Nou ja, wat dat betreft is FC transfervrij best wel aardig zo, hè? Want als je ziet wat er allemaal vrij is en wat er nog vrij is,
ja.
Er zijn best leuke voetballers beschikbaar.
Hebben we het hier ook vaker over gehad. Hè? Dit is dan op een iets lager niveau. Maar je ziet dat in de voetballerij, dat is door de coronacrisis ook in de hand gewerkt. Hè? Clubs kunnen en willen niet meer met grote bedragen smijten. Spelers zien dat, zaakwaarnemers zien dat. Dus die kiezen er al massaal voor om het contract uit te dienen. En te zorgen dat ze met een transfervrije status naar meerdere clubs kunnen. Die clubs die gaan dan ook nog tegen elkaar opbieden met tekengelden, salarissen. Waardoor de speler zichzelf vaak als winnaar ziet als hij zijn contract gewoon uitzinkt.
Ja, nee, zeker. En goed, ik vroeg me wel een beetje af. Als je nou weggaat bij een club waar je de afgelopen 2 jaar trainer bent geweest en je gaat naar een nieuwe club toe, zeg bijvoorbeeld Benfica. Is er niet iets van een herenakkoord dat je dan zegt tegen je oude club, ik ga niet achter spelers aan met wie ik de afgelopen 2 jaar heel intens heb samengewerkt. Dus bijvoorbeeld dat je een Guti of een Götze of een Mauro Junior, dat je er niet gelijk 3 wegkaapt bij je oude club.
Dat kun je bedingen. Niet formeel, maar wel informeel, denk ik. Dat je met die trainer, als je afscheid neemt van doe wat je niet laten kunt daar in Lissabon, maar blijf met je tengels van onze spelers af. Aan de andere kant, we hebben het daar toevallig van de week, jij noemt nu Schmidt als voorbeeld. In Manchester vallen de namen van 3-4 Ajax'ieden nu natuurlijk nadrukkelijk. Daar hebben we Ten Hag zaterdag, toen we met de schrijvende pers voor het laatst een uitgebreid en persmoment hadden, hebben we natuurlijk ook gevraagd van wat is de waar van de interesse in Anthony en Jurrien Timber. En zijn antwoord was, kijk, toen hij nog trainer was en trainer bleef, toen hij wist dat hij trainer bleef, was het antwoord vaak van ja, het is voor de jongens goed om hier te blijven. Nu was het antwoord bij Timber bijvoorbeeld van ja, die zou bij Ajax kunnen blijven. Dan kan hij zijn leiderschapskwaliteiten verder ontwikkelen. Aan de andere kant, hij is ook zo goed dat andere impulsen hem ook heel goed kunnen doen. En daaruit kreeg hij toch een beetje het gevoel dat die Timber op het lijstje heeft staan. Aan de andere kant hoor ik van andere bronnen ook weer dat United op dit moment nog niet met spelers van Ajax bezig is. Maar waar ik naartoe wil, wat Ten Hag ook zei, zowel bij Timber als bij Anthony, daar staan vrijwel alle Europese topclubs voor in de rij. Dus ja, weet je, daar kan hij wel met Ajax de afspraak maken van ik laat deze jongens met rust. Maar dan gaan ze naar Real Madrid of dan gaan ze naar Manchester City. Ja, dan hadden ze, en daarin begrijp ik Ten Hag dan ook wel, dan hadden ze net zo goed naar United gekund. Dus als hij de handen ervan afhoudt, dan betekent dat niet dat ze voor Ajax behouden blijven. En dat geeft een trainer volgens mij dan ook meteen het recht om er zelf ook werk van te maken.
Ja, maar Guti bijvoorbeeld is een speler die Schmid heeft hem een tijd lang links laten liggen. Die is uiteindelijk rond de winterstop in de ploeg gekomen. En dan zou hij nu meegaan omdat hij dan zo'n geweldenaar is op het middenveld. Dat is natuurlijk wel een beetje opmerkelijk, toch?
Ja, dat is het wel. Dat is het wel, want volgens mij was hij een van die spelers met Dawn en Bruma die mocht vertrekken. Ja, aan de andere kant, ik heb bij Guti heb ik ook hele mooie dingen zien doen hoor, bij PSV. Maar dat is wel een speler waarvan ik zeg van joh, als je daar een aantal miljoen mee binnen kan halen. Ik vind Joey Veerman trouwens haast een identieke speler. Ja, dan zou ik die verkopen als daar vanuit Portugal een mooie transfersom voor over is.
Jij bent afgelopen weekend bij Alfred Schreuder geweest. Dat wordt de opvolger natuurlijk van Erik ten Hag. Die nam afscheid in België met een titel. Dat is altijd prettig om binnen te komen met een prijs op je cv natuurlijk. Maar is hij klaar voor Ajax? Heb je dat beeld? Heb je dat idee?
Ik heb hem in zijn eerste periode bij Ajax als assistent heb ik hem ook niet meegemaakt. Ik geloof wel in hem als tactisch meesterbrein. Dat geloof ik wel, dat hij daarin echt heel innovatief is en heel erg ontwikkeld is. Maar goed, Ajax is Ajax. Ajax is, zoals Erik ten Hag het wel eens beschreef, is ook gewoon dansen op een vulkaan met heel veel mensen die iets te zeggen willen hebben binnen die club, die op enige manier hun belangen hebben. En dus daar ben ik vooral heel benieuwd naar of hij, zoals Ten Hag, hè, met enige vertraging, of hij al die processen in goede banen kan leiden. En ervoor kan zorgen dat de focus sec op het voetbal ligt. En waar je natuurlijk ook benieuwd naar bent, is de mutaties in de selectie. Want ik liet net al een paar namen vallen. Anthony, Timber, Martinez. Wat je hoort is dat dit soort jongens niet onwelwillend staan tegenover een vertrek. Nou ja, ik denk wel dat bijvoorbeeld het duo Timber-Martinez, ja, Ajax is echt, en dat klinkt gek wat ik zeg, maar Ajax is echt spekkoper als die blijven. Ondanks dat ze samen misschien wel 130, 140 miljoen kunnen gaan opleveren. Maar we hebben vooral in de eerste seizoen zelf gezien dat zij met Alvarez ervoor en Remco pas verder ook achter. En er lopen natuurlijk nog wel meer goede spelers, maar zij vormen echt wel een beetje het fundament van Ajax. En Anthony, ja, het is ook niet zo dat als je Anthony verkoopt, dat je kunt zeggen van, dat kan best, want die en die staat al klaar. Dat heeft Ten Hag zelf ook gezegd, van bij Anthony is het wat lastiger, want die heeft gewoon specifieke kwaliteiten die op dit moment niet echt voorhanden liggen bij Ajax. En dat hebben we ook gezien toen hij geblesseerd raakte en Berghuis naar rechts ging. Ja, daar was die rechterflank ook niet meer wat het was. En Ten Hag begreep dat wel. Die zei, Berghuis is heel goed als rechtsbuiten als de andere twee aanvallers vooral heel snel zijn. Want dan kan hij ze bedienen. Dan ontstaan er ook grotere ruimtes waar die in kan duiken als hangende rechtsbuiten, zeg maar. Maar op dit moment, die laatste paar wedstrijden toen Berghuis op rechts speelde, ja, dat was niet wat. En het kan zijn dat Schreuder een manier vindt om hem alsnog op rechts te posteren. Dat lijkt mij wel het meest aannemelijk als Anthony op dit moment vertrekt. Zal er ook nog wel een aanvaller bij komen. Misschien wordt dat Bergwijn wel. Maar ja, dus daar ben je heel erg benieuwd naar. Wie gaan er weg bij Ajax en wie komen ervoor terug? Duidelijk is al wel dat Schreuder min of meer de toezegging heeft gekregen van joh, als wij spelers verkopen, wat maar zo kan. Want Ajax heeft de voorbije jaren niet zo heel veel verkocht. Hè? En die hebben nu ook een beetje een negatieve transferbalans opgebouwd. Die moet je weer enigszins zien te herstellen met de verkoop van spelers. Maar als dat gebeurt, dan zal Ajax ook wel de markt op gaan en de knip trekken om die selectie, laten we zeggen, Champions League proof te houden.
Ja. Maar was die opgelucht? Was die blij? Jij was er zondag? Was die...
Ja, ik vond hem best cool. En dat zat hem natuurlijk, de eerste reactie is altijd juichen, maar vervolgens, ja, daar was het. En dat had misschien ook met de setting te maken, hoor. Want ik kreeg daar echt het gevoel, dit was een beetje alsof wat ze speelden bij Antwerpen, hè? De club van Overmars. Ik kreeg daar heel erg het gevoel dat het was alsof Ajax in de Kuip kampioen werd. En dat de feestvreugde enigszins temperde. Uit angst misschien ook een beetje voor escalatie. Maar wat er gebeurde is, wat je wel vaker ziet als clubs kampioen worden, daar vliegt iedereen elkaar in de armen, knuffels over en weer, high fives. Op een gegeven moment gingen ze naar het uitvak En toen zag ik de spelers allemaal hun vreugdedansje doen met Noah Lang op de boarding voorop. Alfred Schreuder, die stond er helemaal achter. Met zijn armen leunend op de schouders van de perschef. En die sloeg dat zo gade, heel cool en kalm, zeg maar. Totdat Ruud Vormer dat zag. En die trok hem even naar het publiek toe. En toen zwaaide Schreuder een paar keer met zijn armen. En toen zag je ook wel de dankbaarheid van het publiek van Club Brugge. En daarna tijdens de persconferentie ook gewoon heel nuchter, analyserend. Dat is een beetje een verschil van mening ook bij de Belgische pers. Die vinden dat Brugge op spektakel heeft ingeboet, zeg maar. En Schreuder was het daar niet helemaal mee eens. Die haalde ook even de wedstrijden aan waarin Club Brugge wel degelijk een mooi en goed niveau haalde. Maar heel rustig. En wat hij ook meerdere malen zei was dat hij in het verleden veel had geleerd. Hij noemde Koeman nog even, hè? Het jaartje dat hij met hem in Barcelona was. Ontzettend veel geleerd, zei hij, van zijn managementkwaliteiten. En wat we bijna vergeten, dat speelt denk ik ook mee. Alfred Schreuder krijg je niet snel meer gek, hè? Die heeft zijn dochtertje verloren op jonge leeftijd. En sindsdien is die denk ik ook
onafhankelijker misschien wel.
Ja, onafhankelijk, onverstoorbaar misschien ook een beetje. Ik denk dat je dan ook minder snel in de war raakt van een nederlaag of twee of wat kritiek van de pers.
Ja, dat is waar. Ja, laten we dan even naar andere zaken gaan. De play-offs om promotie en degradatie. ADO Eindhoven eindigt in 2-1 voor ADO Den Haag. Dat was wel een potje waarin van alles in zat. Vechten, er werd gevochten om de bal. Het was een beetje echt keukenkampioendivisie voetbal. Ja. Zie je een van deze twee ploegen graag de eredivisie?
Ik vind Excelsior, ADO, Heracles. Dan zou je zeggen op papier, het gaat vooral tussen ADO en Heracles. Al moet ik er wel bij zeggen dat ik het heel knap vind dat Excelsior zich weer heeft opgewerkt. En Eindhoven is misschien nog wel knapper onder Rob Penders. Gewoon een promotiekandidaat geworden. En voor de return gewoon nog alle perspectieven.
Ja, ze verloren met 2-1 in Den Haag. Dus er is alle kansen natuurlijk.
Ja, en ik heb een schitterende kopgoal van Thomas Verheid gezien. Hè? Weet je in welk rijtje ik Thomas Verheid plaats? In het rijtje klassieke eerste divisiespitsen. Van die spitsen die vooral in de eerste divisie renderen. En op het moment dat ze in de eredivisie belanden, dat ze eigenlijk nooit de dubbele cijfers halen. En om de mensen een beeld te geven, wie scharen we in dat rijtje? Sjoerd Ars, denk ik. Bij Volendam had je Jack Tuyp.
En Muren.
Als we Robert Muren, zeker. Donny de Groot vond ik ook zo eentje. Ronald Hamming, ken je die nog? Fortuna. Ja, zo'n type vind ik Thomas Verheid ook wel. Echt eentje die. En daar zit hem er denk ik ook in, Etienne. Daar speel je in de eerste divisie. Dan zit je bij een van de bovenste vijf clubs, zeg maar. En dan ben je veel aan het aanvallen. En dan komt hun. Want het zijn vaak ook wel. Ze hebben vaak ook wel een redelijk imposant postuur. Dat komt dan van pas. En dan komen ze dicht bij de goal. Dan tonen ze hun scoringsdrift zeg maar. Maar zodra ze met die club dan de eredivisie ingaan, weet je, dan bivakkeer je een beetje in de kelder. Moet je veel in de achtervolging. Ja, en het zijn niet bepaald lopers.
Nee. Maar, dus, ga ik eentje tegen inbrengen. De topscorer in de keukenkampioendivisie is Thijs Dallinga. Is Dallinga met zijn, 32, 33 doelpunten, is dat nou wel een spits voor de eredivisie of niet? Die is nog jong ook. Ik bedoel,
dat kan wel, want die vind ik iets dynamischer ook. En ik denk dat dat heel belangrijk is als je wil slagen als spits vanuit de eerste divisie naar de eredivisie toe. Dat je wat wendbaarder bent, dat je met je techniek wat makkelijker kan redden. Maar laten we eerlijk wezen, Thomas Verheid, weet je, dat is eigenlijk een soort
kapstok.
Kun je ten alle tijde aanspelen, al hangt er drie man omheen, dan houdt hij de bal nog vast. Dat is natuurlijk ideaal, maar je wil dan ook zien een spits die kan zwoegen, die als je hem een keer aanspeelt iets briljants kan doen. Ik vind dat Dallinga dat meer heeft dan die andere die we noemden.
Nou ja, Eindhoven heeft nog alle kans. Vlak ze niet uit, want die spelen de tweede wedstrijd natuurlijk thuis tegen ADO Den Haag. Vanavond natuurlijk Excelsior tegen Heracles. Nou ja, je snapt natuurlijk in deze situatie dat gewoon een eclatante 5-1 zegen wordt voor Excelsior. Nee, maar ik zat wel te bedenken.
Dat hoop je
nou,
wel.
Ik zat wel te bedenken, dan zie je inderdaad, dan heb je dus de assistenttrainer die het dan overneemt bij Heracles van Wormoed. En die moet dan met die groep waarmee hij het hele jaar mee gewerkt heeft, moet hij dan nu in veilige haven brengen. En ergens, denk ik, ja, hoe dan?
Ga er maar aan staan als de vliegtickets bij wijze van al geboekt
waren. Ja, dat waren ze natuurlijk al. Ja, zou nu Mallorca zitten of Malaga, wat was het? Marbella?
Ik moet het ook nog zien. En ik heb een beetje moeite ook met de uitleg van Heracles erbij. Er moest iets gebeuren, de boel moest opgeschud worden. Dan denk ik van, heb je het dan in de winterstop niet iets te veel onderschat met elkaar? En had je toen niet gewoon een paar goede versterkingen moeten halen, wetende dat je waarschijnlijk niet meer over je gemakkelijk scorende speler Rai Vloed zou gaan beschikken. Ik denk dat dat Heracles daar vooral de boot heeft gemist.
Laten we afwachten hoe die wedstrijd gaat. Vanavond trouwens ook Giovanni van Bronckhorst in actie met de finale van de Europa League. En van Bronckhorst, die is er klaar voor. Luister maar.
My first time as a coach at final was very successful. Of course, we won 5 major prizes in 4 years. So I'm really happy with those achievements. You know, this is different. It's another team, a club who I played for 3 years in the 90s. And you know, I feel very proud to be the manager of this team, and even prouder to take the boys tomorrow into the final. And a huge opportunity for us to get the second major prize in history in Europe for this club.
Ik zag de persconferentie. Hij staat weer in de finale van Bronckhorst. Hij is geen kampioen geworden, oké. Maar hij heeft weer kans op prijzen in Schotland, wat ik al prestatie vind. Toen dacht ik mij, toen ik hem daar zag zitten, als Koeman zometeen met pensioen is, nadat EK en dat WK wat hij mee gaat maken, dan is Van Bronckhorst toch de ideale bondscoach. Die zit hier, dat is gewoon de bondscoach voor na Koeman, toch?
Ja, ik zou het niet uitsluiten. Dat is denk ik ook een beetje afhankelijk van hoe die het komend seizoen gaat doen met Glasgow. Wat denk ik wel een beetje een tegenvaller is dat hij erin stapte als koploper en dat ze uiteindelijk de titel wel verspeeld hebben aan Celtic, de aartsrivaal, ook door nederlagen in de onderlinge ontmoetingen. Maar wat ik wel knap vind, op de een of andere manier is hij een prijs, een cupfighter en een prijzenpakker ook. En ik zit dan te denken, hoe kan dat? En je hebt van die trainers, Mourinho is bijvoorbeeld zo'n type. Ja, dat is echt een motivator. Dan kun je het wel plaatsen, weet je wel. Die kan jongens echt tot op het bot motiveren om er in knock-out fases alles uit te slepen. Staat nu ook weer in de Conference League finale. Als die wint, dan is hij de eerste trainer die alle 3 de Europese toernooien heeft gewonnen. Daar gaan we dan vervolgens ook weer 10 jaar aan horen. Maar en van Bronckhorst, ik geloof via Feyenoord 5 prijzen. Nu met Glasgow meteen binnen een half jaar in de Europa League finale. Het is ook niet de Conference League finale.
Ja, maar ze hebben Leipzig uitgeschakeld. En er zijn na afloop iedereen van die groep zei dat Van Bronckhorst ze tactisch zo goed had voorbereid. En dat hij steeds een foefje wist te vinden. En dat is in de Schotse competitie mislukt in die 2 wedstrijden met Celtic. Dat hij tactisch wat had bedacht dat niet klopte. Maar nu hadden ze echt de tactiek zo aangepast dat ze Leipzig konden verslaan.
Ja, en wat hij wel gemeen heeft met Koeman, vind ik. Alhoewel Koeman in zijn laatste Barça-maanden, daar was het tact ook wel een beetje vanaf, vond ik. Maar ook echt wel een gentleman. Eentje waar je niet veel op aan kan merken. En ik heb het gevoel dat dit Oranje daar ook wel redelijk goed onder gedijt. Dus ik ben benieuwd. Denk ik
zeker. Nou, dan tot slot even naar dit moment. Dat was een moment waar in Engeland veel over gesproken werd.
You've made the decision to come out. Why is now the right time?
It's been such a long time of lying. And I've just processed and processed every day of just about how I want to do it, when I want to do it. And I think now is just the right time to do it. You know, I feel like I'm ready to tell people about my story. I want people to know the real me. And lying all the time, this isn't what I've wanted to do, and it has been a struggle.
Jake Daniels, voetballer van Blackpool, die vertelt, ik ben homoseksueel. Coming out, de eerste coming out in jaren in het Engelse voetbal. Geloof ik voor het eerst sinds 32 jaar. Dan lees je de verhaal hoe dat gegaan is. Hij heeft het eerst aan zijn teamgenoten verteld, aan de club verteld. Hij is met Sky een heel interview van tevoren opgenomen. En het is helemaal geanceneerd dat het op het juiste moment naar buiten wordt gebracht. Hij is 17 jaar. En toen dacht ik, we hebben vaker dit soort coming-outs gehad. A, is natuurlijk al gek dat het überhaupt een coming-out zou moeten zijn. Maar goed, dat is een andere discussie. Maar gaat dit in het voetbal nu wat teweeg brengen? Gaan we nu zometeen in de Eredivisie ook dit soort verhalen krijgen, of niet?
Dat weet ik niet. Dat vind ik heel lastig. Ik denk dat daarvoor het voetbalmilieu, de voetbalcultuur nog te hard is. En dat homoseksuele voetballers ervan weerhoudt om uit de kast te komen.
Zelfs in deze tijd nog?
En ja, dat denk ik wel. Omdat ik denk dat zij het anders voelen dan wij, Etienne. Als je om de havenklap op de tribune, weet je, zo'n beetje het eerste eerste spreekwoord is die of die is homo, weet je wel. Hij is een homofiel, dat is wat je continu hoort. En je merkt het ook gewoon aan denk ik, binnenploegen aan teamgenoten. Die er zitten ook wat jongens van de straat tussen, vrij hard. Jongens met een harde mentaliteit. Ook. Ik denk dat ze er ook van weerhoudt om uit de kast te komen. Dus eigenlijk wat we ons afvragen is, gaat het een domino effect opleveren? Maar goed, jij zei net al, er zijn er eerder een paar geweest. Dan moet ik zeggen, actieve voetballers zijn er weinig. Hè?
In het complete profvoetbal heb je nu die Josh Cavallo in Australië. En dan heb je nu deze jongen bij Blackpool, Jack Daniels. Dat zijn de enige twee profvoetballers.
Klopt. En in alle topcompetities geen één, hè. En wij denken nu denk ik hetzelfde. Namelijk, ze zijn er wel. En het zijn er ook niet één of twee. Het zijn er wel meer. Want wat dat betreft is het voetbal denk ik gewoon een afspiegeling van de maatschappij. Waar één op de zoveel...
Eén op de tien is het volgens mij, hè?
Ja, zoiets. Dus laat het in het voetbal ietsje minder zijn. Maar ze zijn er wel. Alleen ja, er zijn... Kennelijk is die drempel is nog te hoog.
Komen. Misschien is het ook misschien, dus denk even hardop, hè, dat niet één jongen of één iemand uit de kast komt, maar dat gelijk een hele groep is. Dan is de focus niet op één iemand, maar meerdere mensen of zo.
Dat zou wel kunnen. Hè? Dat stel dat deze Jake Daniels heet, mm-hmm. Dat hij een paar volgelingen krijgt. Ja, dan kan het wel snel gaan. Dat degene die al langer hiermee worstelen... Dat ze een kans gewoon zien en zoiets hebben van, ja weet je, dit is het moment. Wie weet.
Laten we hopen, want ook dat is, je moet volgens mij ook in een bepaalde veiligheid en vrijheid kunnen sporten en zijn wie je wil zijn.
Juist.
Laat dat het belangrijkste zijn, want anders dan wordt het ook zo moeilijk volgens mij om jezelf te zijn en te presteren. Maar goed. Goed, morgen een gloednieuwe AD voetbalpodcast en dan gaan we weer praten over de actuele zaken die dan spelen. Johan Inan, dank voor vandaag en wij spreken je later weer.
Oké.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe.